Zo, het is fijn om hier weer een keer in de CGA te mogen zijn. Ik groet jullie allen, ook zij die thuis meekijken. Meestal kom ik hier 3 keer in een jaar, maar de laatste keer kon het niet doorgaan omdat ik in december klachten had en me dus af moest melden. Dus dan ben je zomaar weer 7, 8 maanden weer niet een keer in de gemeente. Maar fijn om jullie gezichten te zien. Ook Andreas uit Zeeland samen met zijn vriendin. Leuk jullie er zijn. En het is goed om zo vanmorgen ook rondom de Heer Jezus samen te komen. Ik wil nog kort met jullie bidden voordat we naar het woord gaan luisteren. Heere Hemelse Vader, we danken u voor deze prachtige dag. Heer, als we zo hier zitten en ook de vogels horen fluiten en de bomen zien uitlopen, dan getuigt dat, Heere, van uw trouw ook in de schepping. En het getuigt ook, Heere, van uw macht om dode bomen weer levend te maken. En als we vanmorgen gaan nadenken over het opstandingsleven vanuit het kruis, dan bid ik, Vader, dat u onze openbaringskennis geeft vanmorgen. Niet mystiek, maar dat u wel onze geestelijke ogen openmaakt, dat we bij vernieuwing de diepte van het kruis mogen zien. Vader, het is voor mijzelf ook weer zo mooi geweest om ook weer de laatste weken daarmee bezig te zijn. De diepte van het kruis als fundament van het gemeenteleven, van ons huwelijksleven, van alles wat we doen, dat we leven vanuit het kruis en de opstanding van de Heer Jezus Christus. En Vader, het is een boodschap net als van de goede herder, zo vanzelfsprekend, zo bekend. En toch kan het zijn dat we het soms verliezen, dat we de kracht ervan verliezen, dat we niet de diepte er meer van zien en toch weer terugkeren naar het zelfleven. Maar het leven vanuit de oude natuur, vanuit de oude mens. Heere, wilt u bij vernieuwing laten zien hoe heerlijk de boodschap is van de Romeinenbrief. Wilt u daartoe mij zalven met uw Heilige Geest? Wilt u me de woorden geven? Vader, het is echt specifiek mijn gebed dat het geen stortvloed van woorden zal zijn, maar dat het zal zijn in betoning van de Heilige Geest en met kracht. Heere, spreek met ons, met een ieder van ons. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. De afgelopen week had ik een gesprek met een broeder uit Twello. Die is daar van een grote huisgemeente. Velen van ons hebben denk ik wel het boek in de handen gehad van Bhakt Singh, een opwekkingsprediker uit India die daar heel veel nieuwtestamentische gemeenten heeft mogen beginnen. En we hadden weer met elkaar een gesprek over het gemeenteleven. En toen vertelden ze dat zij in de gemeente ook met elkaar Ezra 3 hadden behandeld. En in Ezra 3, daar gaat het over de tempel die kapot ligt. Kores die heeft Ezra en Nehemia de opdracht gegeven om terug te keren naar Jeruzalem. Om daar de tempel te herbouwen, maar waar beginnen ze mee? Ze beginnen, als ze terugkomen, eerst om het fundament te maken en daar het altaar weer op te zetten. En daarna gaan ze pas de muren van de tempel restaureren. En toen zeiden we met elkaar, hoe belangrijk is het dat wij in de gemeente beginnen bij het altaar? Hoe belangrijk is het dat christenen, dat gelovigen in de gemeente elke keer weer doordrongen zijn van het altaar. Daar begint het. Het begint niet bij de muren. En we bespraken met elkaar dat we in een tijd leven waar we ook als christenen heel snel gericht zijn op programma's. Dat we gericht zijn op allerlei praktische dingen in de gemeente, maar dat we het altaar uit het oog verliezen. En het altaar, dat is een beeld van de plaats van aanbidding. In het Oude Testament, er werd een lam geslacht en het werd op dat brandofferaltaar gelegd. Maar het altaar is de plek van verzoening, maar is ook de plek van het Nieuwtestamentische kruis. Wij komen samen rondom het kruis en we moeten ook blijven leven vanuit het kruis. toen ik nog in het bedrijfsleven zat. En sommigen weten dat misschien niet, hè, maar ik heb in dezelfde business gezeten waar mijn broer Johan in zat, in het uitzendwezen. En ik zat daar in een managementteam. Samen met een aantal directeuren stuurden we 60 vestigingen in Nederland aan. En dan regelmatig hadden we weer van die brainstorm sessies. En dan kwamen er twee termen langs. Hè, core business en unique selling point. Wat is de core business van je organisatie? En wat is je unique selling point? Waar een kenmerk nou eigenlijk je bedrijf? Nou ja, in ons geval, hè, onze core business, dat was eigenlijk, hè, uitzendkrachten plaatsen bij bedrijven. En ons unieke verkoopargument was eigenlijk vakbekwame hoveniers. Die zonden we uit. Vakbekwame hoveniers en timmerlui, dat was het unieke van ons uitzendbedrijf. Maar als we nou vanmorgen als gemeente samenkomen, en dat klinkt misschien een beetje managementtechnisch, hè, maar wat is nou de core business van de kerk? Ja, het draait om het kruis. Paulus zegt, ik wens niets anders te preken dan Jezus Christus en die gekruisigd. Niets anders. Dus ook wij moeten daar elke keer weer naar terug. En wat is dan het unieke? Wat is de USP dan van die boodschap van het kruis? Nou, door het kruis ontvangen we vergeving, maar luister, daar gaat het vanmorgen over, maar ook radicale levensvernieuwing. En daar gaan we van lezen in Romeinen 6. En ik had gezien dat Leander hier had gepreekt over Romeinen 5. Dus ik dacht, het is goed om met elkaar verder te gaan met Romeinen 6. Het opstandingsleven. En laten we lezen vers 1 tot en met 14. En het tweede gedeelte, dat mag je thuis nog verder lezen. Romeinen 6, vers 1. Wat zullen we dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven volharden? Daar gaat het eigenlijk over. Zullen we in de zonde blijven leven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn, het woordje baptizo gebruikt, onderdompelen. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden, en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als we nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven, en wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heere. Laat dan de zonde macht, niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde, of de zondemacht, zal over u niet heersen. U bent namelijk niet langer onder de wet, maar onder de genade. Tot zover de schriftlezing van morgen. Als ik jullie vanmorgen eens de vraag zou stellen, hè, hoe komt het dat er zoveel christenen zijn die nog vleeselijk leven? Hoe komt het dat er nog zoveel christenen in een verslaving blijven hangen en daar niet van bevrijd worden? Wat zou dan vanmorgen daar jouw antwoord op zijn? Ik denk dat er twee mogelijkheden zijn. Het eerste is, zo iemand kan misschien wel niet wedergeboren zijn. Dat is altijd de mogelijkheid, hè? Als iemand nog in de zonde blijft leven en geen ander leven leeft, dan kan het zijn dat zo iemand helemaal niet wedergeboren is. Of, en dat is de tweede mogelijkheid, zo iemand verstaat heel weinig of te weinig van Romeinen 6 en Romeinen 8. Dat je niet de diepte van het kruis ziet. Dat je nog niet vanuit de diepte van het kruis leeft. Vroeger, als we vroeger mogen kennen, leefden we in zonde, waren we slaven van de zonde, zegt Paulus. Maar nu struikelen we nog in zonde. Maar we blijven niet meer in de zonde liggen. Dat kan niet. Kijk, het probleem hier in Romeinen 6 is niet dat wij soms struikelen. Maar het probleem hier in Romeinen 6 is dat die geeft antwoord op het feit van we kunnen niet langer in de modder blijven liggen. Want wij zijn als mensen die uit de dood levend geworden zijn. Als je mag belijden dat je een christen bent, dan is de opstandingskracht van Christus in jou. Nou, die boodschap van Romeinen 5 die Leander hier heb gebracht was een boodschap van vrije genade. Als genade echt voor ons opengaat, die genade die een mens kan verpletteren, en die genade die een mens tot diepe verwondering brengt, hè, dat een barmhartig, goeddoend God, waartegen we gezondigd hebben, ons niet naar de hel stuurt, maar om niet vrijspraak wil verlenen. Nou, als dat voor je open gaat, dan zeg je, wat een geweldig wonder. Nou ja, die vraag, die boodschap roept eigenlijk op, oh maar, kunnen we dan gewoon in de zonde verder blijven leven? Ja, dan gaat dus toch genade. Ja, dan hebben wij niet de genade werkelijk verstaan. En dat zegt Paulus, zullen wij dan in de zonde blijven volharden, opdat de genade steeds kostbaarder, heerlijker wordt, toeneemt? Nee, volstrekt niet. Gods antwoord op zonde is het kruis. Hij heeft daar voor ons vrijspraak geregeld, maar ook vrijmaking van de macht van de zonde. En dat eerste, ik denk dat velen van ons dat wel mogen kennen. De meeste misschien van ons, die ook belijden christen zijn. Ja, dat weet ik. Ik weet dat ik vrijgesproken ben van schuld en straf. Maar verstaan we ook dat we vrijgemaakt zijn van de macht van de zonde? De zondemacht die heerschappij over ons had. En daar gaat het vanmorgen over. Ik wil het hebben over het gekruisigde leven, ofwel het overwinningsleven. Wat verstaan we daar nou onder en hoe krijgen we daar nou deel aan? En ik wil proberen in 3 kwartier dit vanmorgen ook met elkaar te behandelen. Dus ik probeer er een beetje kort en krachtig doorheen te gaan. En zo nu en dan ook een beeld te gebruiken. Maar wat verstaan we nou onder dat gekruisigde leven, ofwel dat overwinningsleven? Nou, het eerste, dat is, ik laat het oude leven achter me en ga in een nieuw leven wandelen. En het beeld wat hier gebruikt wordt, dat is het beeld van de doop. In de doop, en velen van ons, die zijn ondergedompeld in water. In de doop ligt een geweldig beeld. En ja, wat je tegenwoordig heel vaak ziet, is dat er iemand gedoopt wordt. En dan gaan we klappen. Maar waar klappen we eigenlijk voor? Klappen we omdat we inderdaad die oude mens hebben begraven? Want de doop is ten diepste een begrafenis. Klappen we omdat we zeggen, hij is nu opgestaan in een nieuw leven? Halleluja, de opstandingskracht gaat nu in jou verder heersen. Maar waar het nou werkelijk op aankomt nu natuurlijk, is om de betekenende zaak. Leeft u, leef ik, leven wij vandaag ook uit die doop? Dat wij inderdaad onze oude mens met daar begraven hebben. En dat wij ook vandaag, nu, in jouw christenleven, dat je beleidt. Ik verwacht niets meer van mezelf. En hoe vaak gaat het daar niet fout, ook in ons christenleven, dat we toch weer wat van onszelf verwachten. Dat we toch weer in eigen kracht die verslaving willen overwinnen. Dat we toch weer in eigen kracht proberen Jezus te imiteren in ons leven. En het lukt niet. En de Heer zegt, ja maar, ik wil dat je gewoon bij vernieuwing leert verstaan wat die dood betekent, namelijk je oude mens heb je begraven. Ik heb in de Romeinenbrief, zegt de Heer, heb ik op laten tekenen dat ik weet dat er in de mens geen goed woont. Romeinen 1 tot 3 gaat over de diepe, diepe, diepe verlorenheid van de mens. De doodstaat van de mens. Maar nou heeft de Heer om niet zijn zoon geopenbaard op Golgotha. En een ieder die nou gelooft in de Heer Jezus Christus, die ontvrijspraak, die door het geloof op Jezus ziet, die ontvangt vrede in zijn hart. En die mag die genade verstaan en uit die genade leven. Maar die moet wel zijn oude leven achter zich laten. Wordt meneer die zegt het, hè? Hij zegt het oude leven eindigt aan het kruis en ons nieuwe leven begint met de opstanding. De doop is een markering van de bekering. We hebben een nieuwe kapitein gekregen, die zit in de stuurhut. En die nieuwe kapitein, dat is de Heer Jezus. En je zit niet langer zelf op de troon. En die oude mens, het beeld, hè, er zijn hier ook één of twee schippers geloof ik, hè, maar het beeld van de stuurman achter het stuur, of tegenwoordig hebben ze helemaal niet meer zo'n stuur, hè, dat was vroeger. Maar het stuur, maar een nieuwe kapitein, maar die oude mens die zit in het ruim, en zo nu en dan schreeuwt hij nog omhoog, rechtsaf, linksaf, toegeven aan je begrip. Nee, houd het daarvoor dat gij er zonder dood staat. Die oude mens die zit onder in het ruim. En daar moeten we niet meer naar luisteren. De Heer Jezus, die zit nu achter het stuur. En die bepaalt de motieven van ons hart. Die bepaalt de gedachten die we denken. Hij heeft het voor het zeggen gekregen. Het tweede. Wat betekent het gekruisigde leven, ofwel het overwinningsleven? Nou, het tweede is, ik wil niet meer de zonde dienen. Want hier staat het in vers 6, in vers 12, in vers 14 en 18, dat de zonde niet meer over u zal heersen. Want we zijn niet meer onder de wet, maar onder de genade. Nou, en het voorbeeld wat ik wil gebruiken is het voorbeeld van een gevangenis. De zonde slaat een mens in de boeien en werpt hem in de gevangenis. Iemand die niet gered is, of een vleeselijk christen, die leidt een gevangenisleven. En die zien, heel vaak zie je dat ook zelf niet. En wat er dan nodig is, is een boodschap van bekering, hè, van bevrijding, om te zien, ja maar luister, als je tot levend geloof bent gekomen, dan ben je niet alleen vrijgesproken, maar ook vrijgemaakt. En de gevangenisdeuren staan open, je kan echt, je mag echt in vrijheid wandelen. Sta dan in de vrijheid waarmee Christus u heeft vrijgemaakt. Aanvaard je vrijheid en wandel daar dan ook in. Nou, dat noemen we wel het overwinningsleven. Nou, sommigen die geloven dat dat niet reformatorisch is. Maar voor degene die thuis nog de kanttekeningen ze nu en dan studeren, moet je luisteren hoe de reformatoren erover gesproken hebben. Romeinen 6 vers 14, kanttekening 49, wat staat daar? Heel belangrijk. Namelijk Jezus Christus, die ons niet alleen van de schuld, maar ook van de macht van de zonde heeft verlost. En ons door zijn geest de kracht geeft om de zonde met haar begeerte tegen te staan en te overwinnen. Zelfs de kanttekenaren geloofden in het overwinningsleven, ja. Dat overwinningsleven, dat is niet dat jij, dat ik als christen zo'n krachtpatser ben, dat we dat in eigen kracht kunnen. Nee, het is de opgestane heiland die in jou is komen wonen. In zijn opstandingskracht geeft hij jou dat overwinnende leven te leven. Het is eigenlijk niets anders dan dat de opgestane steeds meer ruimte krijgt in ons leven. Wij zijn met hem van dood levend gemaakt als mensen die uit de doden levend geworden zijn. We hebben het gezongen, zijn naam is wonderbaar. Nou, wat is zijn naam? Zijn naam is Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken, redden van zonde. Die heiland is door de Heilige Geest in jou komen wonen. En door zijn opstandingskracht kunnen wij de baas worden, zou ik kunnen zeggen, over concrete zonden in ons leven. Gaat hij ons leven vernieuwen? Dus geloven wij dat daar een overwinningsleven mogelijk is door de opstandingskracht van Christus? Ja, ik heb dat niet van mezelf. En God weet dat, hij weet wat maaksel we zijn. Onze oude mens is begraven. Het enige wat we nu hoeven te doen is te zeggen, Heere, wilt u uzelf in uw opstandingskracht in mij openbaren, zodat de zonde niet over mij zal heersen en zodat ik vanuit uw genade mag leven. Het derde. Ik word vanwege het kruis een gehoorzame slaaf van Jezus. Als je het tweede gedeelte leest, we hebben dat vanmorgen niet gedaan, we hebben wel dan vers 14 gelezen, maar als je het tweede gedeelte leest, dan wordt daar verschillende keren het woordje slaaf gebruikt. Vers 20 bijvoorbeeld zie ik nu hier. Want toen u slaaf van de zonde was. Slavernij. Een slaaf. Nou, een slaaf in het Oude Testament, dat was geen pretje. Je moest doen wat je baas zei. Je moest gehoorzamen. Er werd onvoorwaardelijke gehoorzaamheid gevraagd. Maar weet je, er was zoiets als het jubeljaar. Eén keer in de zoveel tijd, dan was daar het jubeljaar en dan werden al die slaven vrijheid geproclameerd. Maar nou waren daar slaven die hadden hun baas zo lief gekregen en die zeiden, ik wil vrijwillig voor de rest van mijn leven aan u wijden. En wat deed dan die baas, wat deed dan die eigenaar? Dan nam hij die slaaf mee naar de deurposten van zijn huis. Naar een van de deurposten. En dan pakte hij een priem. En dan stak hij met die priem een gat in zijn oor zo vast aan de deurpost van het huis. Nou, aan dat gat kon je zien hè, dat die slaaf aan een baas, aan een eigenaar toebehoorde. Maar door dat oor aan die deurpost vast te hechten, zat daar ook iets in als, ik wil mijn oor aan niemand anders geven dan alleen aan mijn eigen baas. Ik wil luisteren naar mijn baas en ik zal gehoorzamen dat wat hij van mij vraagt. De Bijbel zegt het, wij kunnen niet luisteren naar twee bazen. Wij kunnen niet twee heren dienen. Wij kunnen niet God dienen en mammon. Wij kunnen niet de zonde dienen en de genade. We kunnen niet de zonde dienen en de gerechtigheid. We kunnen niet de zonde dienen en tegelijkertijd gehoorzaam zijn. We kunnen niet de zonde dienen en gelijk aan God toegewijd leven. Het is van tweeën één. Beseffen we dat? Doordat de Heer Jezus in ons woont, zijn wij gehoorzaam geworden om naar hem te luisteren. Niet te luisteren naar de tegenstander, niet te luisteren naar ons vlees, maar onszelf aan hem ter beschikking stellen en zeggen, Heere, u bent de baas over mijn leven, zegt u het maar. Wat wilt u dat ik doen zal? Het vierde. Wat betekent het gekruisigde leven? Wat betekent dat het overwinningsleven? Nou, dat staat in vers 22. Maar nu van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt hebt en u uw vrucht die tot heiliging leidt met als einde het eeuwige leven. Dus het vierde dat is, ik wil voor God dienstbaar, vruchtbaar leven. Ik wil een leven leven wat tot heiliging leidt. Nou, die heiliging, Dat is natuurlijk ook weer een beeld vanuit het Oude Testament, hè, dat beeld van die priester die een druppel bloed als een oorlel kreeg, als een rechte grote duim, als een rechte grote teen. Daarbij werd hij afgezonderd van het volk, toegewijd aan God. Ze waren een koninklijk priesterdom die zichzelf geheel en al aan Gods dienst gaf. En dat betekent dus ook je afzonderen van onreinheid en van wetteloosheid en jezelf helemaal geven aan God. Levensheiliging. Ten diepste, broeders en zusters, als ik nou terugkijk in mijn eigen leven, dat is geen moralistisch leven van een lijstje van wat je wel mag doen en niet mag doen. Nee, dat is een leven waarin ik bewust word, Christus leeft in mij. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En hij heeft recht op elk facet van mijn leven. En wat betekent dat nog meer? Nou, dat betekent ook een bewustheid van je eigen onmacht. Om je leven te verbeteren. Ik denk dat wij soms zo vaak er zelf weer tussen zitten. Dat we toch proberen weer in eigen kracht wat dingen te verbeteren. Terwijl de Heer zegt, nee, leer nou eens de dood te schrijven op dat oude leven. Besef dat je oude mens met hem gekruisigd is. En hier ligt de kern van de zaak, van levensheiliging. Welk leven wijd jij aan God toe? Is dat jouw oude zelfleven? En zegt, Heere, wilt u mij een handje helpen? Om te leven tot uw eer? Of is dat het nieuwe leven wat uit God geboren is, dat niet kan zondigen? Dat nieuwe leven wat je ontvangt vanuit Gods troon. Het gekruisigde leven, het overwinningsleven, dat betekent je oude leven achter je laten, in een nieuw leven wandelen. Dat betekent, je kan niet langer de zonde dienen. Want de zonde zal niet over u heersen. Het is dat je een leven gaat leven van gehoorzaamheid en het is een leven waarin je jezelf aan God ter beschikking stelt om vruchtbaar te leven, een leven wat tot levensheiliging leidt. Nou, het tweede punt, dat is, hoe krijg je nou daar deel aan? Dan gaan we er iets dieper op in nog. Hoe krijg je nou deel aan dat overwinnende leven, dat gekruisigde leven? Nou, het eerste, dat is, het begint met geloofszekerheid. Het gekruisigde leven begint met geloofszekerheid, dat ik mag weten dat ik in Christus ben. Weten we dat? Want kijk, als we dat niet weten, dan krijgen we uiteindelijk een wettische heiligmaking. Als we dat niet weten, dan gaan we in eigen kracht proberen keurig te leven. Maar hè, wat ook Leander de vorige keer heeft beschreven, hè, over dat we nakomelingen van Adam zijn. En dat de dood betekent. God verwacht niets meer van Adam. Hè. God verwacht niets meer van ons. En als wij als een verloren zondaar ons overgeven aan de Heer Jezus, dan worden we gerechtvaardigd. En dan ontvangen we vrede met God. En dan zegt Romeinen 5 vers 5, dan wordt ook de liefde van God in ons hart uitgestort. En dan krijgen we een wederliefde tot God. Dus dat is een heiliging vanuit de liefde. Dus eigenlijk is levensheiliging niets anders dan volmaakte liefde. Leven vanuit volmaakte liefde. Leven vanuit genade. Anders is het allemaal wettisch. Niet vanuit de verwondering, niet vanuit dankbaarheid, maar vanuit het moeten. En je ziet dan sommigen die zeggen, nou, we moeten niks. Hè? En dan zie je dat het heel snel ook weer in het vlees komt. Hè, maar het gaat er uiteindelijk om dat dat gekruisigde leven wel begint vanuit geloofszekerheid. Vanuit het in Christus zijn, hè, vers 3. Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn. Hè? Dat, nou, straks sluit ik daar nog mee af, maar dat wij in de wijnstok zijn. Het tweede. Wat een voorwaarde is om dit leven te leven, dat is dat we moeten weten dat onze oude mens met Christus meegekruisigd is. Vers 6. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden. Nou, dat staat eigenlijk in het Grieks voor teniet gedaan, buiten werking gesteld, oneffectief gemaakt. En dat is een uitdrukking, een aoristus, dat betekent een eenmalige afgehandelde zaak in het verleden. Wij delen als gelovigen in de kruisdood van Jezus. Toen ons hoofd op Golgotha is gestorven, toen is zijn lichaam ook op Golgotha gestorven. Versta je dat? Toen jouw levengevend hoofd, de Heer Jezus, stierf op Golgotha, toen ben jij als lid van zijn lichaam met hem gestorven. En ik gebruik nog een keer dat beeld, dat heb ik hier wel eens eerder gebruikt, hè, maar wat wordt ze me niet gebruikt, als dit nou een bladwijzer is, en ik doe het hier in deze Bijbel, en we sturen deze bladwijzer op naar Groningen, en we brengen hem met DHL daar, overal waar deze Bijbel komt, dan komt die bladwijzer ook. Als deze Bijbel in Utrecht is die bladwijzer daar. Als deze Bijbel aankomt in Groningen, is die bladwijzer daar ook. Alles wat met deze Bijbel gebeurt, gebeurt ook met die bladwijzer. Alles wat er met de Heer Jezus gebeurt, is ook met jou gebeurd. Als je in hem gelooft. Toen hij stierf aan het kruis, toen ben jij met hem gestorven. Toen hij opstond uit de dood, ben jij geestelijk met hem opgestaan. En de boodschap van morgen is, aanvaard dat als een feit en leef daaruit. In Romeinen 6 vers 6, hier gaat het over het werkwoord gaat over een voltooide tijd. Die kruisiging van onze oude mens, die heeft plaats gehad en kan niet meer ongedaan gemaakt worden. Onze oude mens kan niet meer van het kruis afgenomen worden, dat moeten we weten. Nou, het is als het ware, kijk, je zegt, ja, maar ik heb toch nog soms last van dat vlees. Ik heb toch nog last van die oude mens. Ja, voor zoverre wij weer van het kruis afkomen, hebben we weer te maken met dat vlees wat zich laat gelden. Wat weer toegeeft aan zondige begeerten. Maar in het Grieks wordt hier het woordje voor teniet doen, wordt gebruikt en oneffectief gemaakt. Een dolksteek in je rug. Eigenlijk kan je niet meer functioneren. Je bezit geen kracht meer. Dus moeten wij ook, ja, dat weten, dat onderwijs, hè, dat is zo nodig, hè, zoals hier staat, dit weten wij toch, dat onderwijs moeten we blijven horen. Elke keer weer blijven horen, dat wij met Christus gekruisigd zijn. En die betekenis van de doop, hè, is zo belangrijk. En als dat afwezig is, als dat niet levend is, dan kunnen we zomaar weer... Kunnen we zomaar weer vanuit die oude mens toch gaan leven. Iemand die het begrepen had was Luther. Toen bij Luther werd aangebeld. Hè, of aangeklopt op de deur. Die leefde rond 1500. En dan zei ze, woont Maarten Luther hier? En dan zei hij, nee, Maarten Luther is 1500 jaar geleden gestorven. En toen Watchmenie dit zag, toen zei hij, ik heb zelf jarenlang het kruis gepreekt, zonder het in mijn eigen ervaring te kennen. Tot de dag aanbracht dat ik plotseling op dramatische wijze zag dat ik het was, Ni Tu Cheng, die daar gestorven was met mijn heren. Deze nieuwe ontdekking raakte mij bijna net zo sterk als de ontdekking van mijn eeuwig behoud. Ja, het is in mijn leven ook bijna een soort tweede bekering geweest, toen ik zag wat het betekent dat ik met Christus gekruisigd ben als een goddelijk feit. En dat is het derde wat ik wil duidelijk maken. Hoe krijg je deel aan dit leven? Geloofzekerheid is nodig, dat je weet dat je in Christus bent. Het tweede is, ik moet weten dat mijn oude mens met hem meegekruisigd is. En het derde is, houd het daarvoor. En wat moet ik ervoor houden? Ik reken mezelf als met Christus gekruisigd. He, dat staat in vers 11. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde. Dat Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde. Nou, dat Griekse woordje voor rekenen, daar staat het woordje logizomai. Nou ja, logaritme, er zit iets, een wiskundige term. Het heeft alles te maken, hè, ook met een logische conclusie, een boekhoud. Het is eigenlijk een boekhoudkundige term, hè, van een accountant. Nou, wat betekent dat? Nou, dat betekent 1 plus 1 is 2, dat geldt hier in Alblasserdam. Maar 1 plus 1 is 2, dat geldt ook in Johannesburg, in Zuid-Afrika. En ook 1 plus 1 is 2, dat geldt ook in Moskou. Maar als wij nu met elkaar hier een schilderij zouden maken, hier van de natuur. Ik zit hier in Mekelt in het water zwemmen. En als we daar nou hier een doek zouden neerzetten, zouden we allemaal een schilderij maken hier van de natuur. Dan gaat er in de praktijk heel veel afwijk. Dan is het allemaal bij benadering. Het is niet allemaal exact hetzelfde. Nou, zo anders is het met wiskunde. 1 plus 1 is 2. Dat is een feit. Er is geen ruimte voor vergissingen. Nou, boekhouden, dat is eigenlijk rekenen met feiten, niet met verzinsels. En God wil dat jij rekening houdt met de feiten. En wat is een feit? Zoals 1 plus 1 2 is, wat is dat feit? Jij bent met Christus gestorven, je oude mens is met hem gekruisigd. En zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde. Nou, dood, dat betekent dood. Ik ben een lijk voor de zonde. Nou, als je een lijk in een kist ziet liggen, dan kan je zo iemand in zijn bovenarm knijpen. Je kan schreeuwen naar een lijk in een kist. Maar wat gebeurt er? Er gebeurt helemaal niks. Want die persoon is dood. Hij komt niet rechtop in die kist. Dood is dood. Een lijk kan niet reageren. En zo moeten wij nou met zonde omgaan in ons leven. Zodra daar verzoeking op ons afkomt om toch weer even, nou ja, als je last hebt snel van drank, om snel even een borreltje te nemen of een biertje te nemen. Of als je last hebt van nicotine, dan denk je, nou, toch een sigaretje nog. Of als je, nou ja, worstel met pornografie, nou, laat ik toch nog een keer kijken. Wat doe je dan? Nou, dan kom je rechtop uit de kist. Je geeft toe aan jouw zondige begeerte, terwijl je jezelf dood moet rekenen voor de zonde. Met Christus gekruisigd moet weten. Je moet niet van het kruis afkomen. Maar dat geldt nou ook voor relaties. En dan kom ik even terug aan het begin van de preek. Hoe vaak gebeurt het niet dat wij gewoon van het kruis afkomen of geraakt zijn juist in relaties? In je huwelijk? Dat je geprikkeld bent over iets wat je man of vrouw tegen je zei? Je voelt je afgewezen op de een of andere manier, omdat je niet helemaal krijgt van je man of vrouw wat je zou willen. Hoe vaak gebeurt het niet in de gemeente dat je elkaar niet begrijpt, dat je op een verschillend spoor zit. En die ander die zegt het nou net even een beetje kort door de bocht. En je bent gewoon gelijk daardoor geraakt. Je vlees wordt geprikkeld. Je oude mens wordt gekieteld. En dan moeten we onszelf als een lijk beschouwen ten opzichte wat die ander tegen mij zegt. Wij moeten onszelf, zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde. En dat hoort het hart van de gemeenteleven te zijn ook, hè? En ook van ons huwelijksleven te zijn. We horen voortdurend weer terug te keren naar het kruis om te leven vanuit genade. Om te leven vanuit Gods, ja, moet ik zeggen, vrije genade die echt onniet in ons geschonken wordt. Maar tegelijkertijd moeten we ook voortdurend leven vanuit het feit dat onze oude mens begraven is en dat ik niet meer leef. En dan staat hier in het Grieks, in de Statenvertaling staat er, het moet voor u vaststaan. Hier staat, zo dient ook u zelf te rekenen. Maar ik heb hier staan, hè, die werkwoordsvorm, Dat is een gebiedende wijs met een duratief aspect. Dat is hetzelfde als wordt vervuld met de geest. Wordt voortdurend vervuld met de geest. Het moet voor ons voortdurend vaststaan dat wij dood zijn voor de zonde. Elk moment weer opnieuw moet ik me dat realiseren. Moet ik dat tegen mezelf zeggen. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Blijvend moeten we die conclusie leven. Dat is niet één dag, dat is niet één uur. Elke keer meer moeten we dat weten en dat, ja, die positie innemen. Dus als ik even terugkom bij mijn vraag aan het begin. Hoe komt het dat we nog zo vaak weer in zonde leven? Of dat we met onze verslaving worstelen? Nou, of we zijn niet wedergeboren. Of we nemen weer onze positie van Romeinen 6 niet in. En van Romeinen 8. We komen weer van het kruis af. We denken dat die oude mens weer uit het watergraf is opgestaan. En dat we weer die oude mens aan God moeten toewijden. En dat God weer een handje ons moet helpen in het oude leven. Nee, wij moeten onszelf, we moeten gewoon weer bij vernieuwing zeggen. Heren, ik deug niet. En u weet dat. En in mijn doop, toen ik mijn oude mens heb begraven, heb ik dat beleden dat ik ook niks meer van mezelf verwacht. Ik wil weer dat nieuwe leven aan u wijden, heren. Ik wil dat u weer werkt in die nieuwe mens. Heren, vervul mij met uw heilige geest. En het vierde, hoe krijg ik daar deel aan? Dat is jezelf ter beschikking stellen. Nou, ik had jezelf ter beschikking stellen. Vers 13 staat dat, hè? En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid. Maar stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de dood levend geworden zijn. Nou, ik heb hier een brief. Wij hadden, ja, denk een jaar geleden. En dan moest je voor die orgaandonatie een brief invullen. En dat hadden we niet gedaan. En nu kregen we brieven van, u heeft geen bezwaar tegen orgaandonatie. In deze brief leest u wat dit betekent. En wat betekent dat? Nou, dat betekent dus, na je dood, stel je lichaam helemaal ter beschikking van de medische wetenschap. Ze mogen met je lichaam doen wat ze willen. Je lichaam wordt niet teruggegeven aan de nabestaanden. Ze gebruiken het voor medisch wetenschappelijk onderzoek. Dat betekent dat. Je hele lichaam ter beschikking gesteld voor medisch wetenschappelijk onderzoek. En ja, wat betekent dat nu geestelijk dan? Nou, niet anders. Toen we met Christus gestorven zijn en begraven en de doop is daar het beeld van. Nou hebben wij ons lichaam aan God ter beschikking gesteld. Helemaal. Onze ogen, onze handen, onze oren, ons denken, ons hart, onze voeten, onze verlangens. Je hart, je wil, je gevoelens, je oren, je ogen, je tong, je denken, je handen, je voeten. Je geeft alles uit handen aan Hem en je zegt, hier ben ik. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Nog even over Watchmenie. Hij ging op een gegeven moment ging hij met de trein. Ging hij ergens naartoe en zat in een coupé. En toen kwamen daar drie niet-christenen bij zitten. En die wilden gaan klaverjassen. En ze zeggen, we missen nog één iemand. Zou je bij ons willen komen zitten? Dan kunnen we samen een potje klaverjassen. Want we hebben vier personen nodig. En wat zei Watchmenie toen? Hij zegt, ik moet u teleurstellen. Ik heb mijn handen niet meegebracht. Hij zegt, wat bedoelt u? Deze handen die zijn niet meer van mij. Hij zegt, ze zijn van eigenaar verwisseld. Hij zei, mijn handen zijn leden van Christus. En van niemand anders. En ik wil het gebruiken tot meerdere glorie van Hem. Beseffen we dit? Als we deze geestelijke principes leren verstaan, dan is onze agenda niet meer van ons. Dan is de prioriteiten die zijn van Hem. En dan gaan we onder leiding van de Heilige Geest, gaan we onszelf ten dienste geven aan de Heer. En zeggen, Heer, gebruikt u maar mij hoe u wil en waar u wil, zodat u verheerlijkt zal worden door mijn leven heen. En de laatste voorwaarde, dat is, blijven in hem. He, en dat is eigenlijk de boodschap van Romeinen 8. He, en in vers 5 wordt dat zo geschreven. Hier geschreven, want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Nou, het beeld wat hier gebruikt wordt, is eigenlijk het beeld, he, dat noem je wel oculeren. Tuinders, die, ik weet niet of dat ook nu nog een methode is, ik denk het niet meer, maar vroeger, dan hadden ze een soort moederstam, en dan maakten ze een inkeping in, en dan namen ze een nieuwe end, een nieuwe stek, en die plaatsten ze dan in die wond van die stam, zodat de levenssappen vanuit die oude stam in die nieuwe stam kwamen. Nou, zo is het geestelijk niet anders. Als we wederom geboren zijn, daar zijn wij in Christus, van Adam afgesneden, in Christus ingeplant. En nu mogen wij de levenssappen vanuit de Jezus ontvangen. Vanuit, hè, zijn naam, ik ben de opstanding en het leven. Hij gaat in ons steeds meer groeien. We gaan leven vanuit, ja, moet ik zeggen, vanuit Christus. Vanuit zijn opstandingskracht. Maar dan moeten we ook in die stam blijven, hè. Blijf in mij, ik in u, dan draagt gij veel vrucht. Kijk, zodra hij zo'n jong plantje uit die moederstam haalt, uit die wond, uit die inkeping haalt, krijgt hij geen levenssappen meer. En zo is het nou ook in het nieuwe leven. Dat wij voortdurend vanuit de bloedwonden van de Heer Jezus moeten leven, maar ook voortdurend vanuit Christus alles mogen ontvangen wat voor het tijdelijke en het eeuwige leven nodig is. Blijf in de wonden van de Heer Jezus. Daar alleen is leven en geestelijke groei. Leven vanuit ja, die nieuwe goddelijke natuur, hè, die ons geschonken is. Hè. Dat is zo'n prachtige tekst. Die wil ik nog lezen voor jullie. Maar er staat ook in 1 Petrus 4 staat dat. Hè. Of 2 Petrus 1 vers 4. Immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken. Wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken. Opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is ontvlucht bent. Zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken. Nou, ik hoop en ik bid dat het voor ons vandaag opnieuw een bemoediging mag zijn. Verwacht niets van uzelf. Leer de dood schrijven op dat oude leven. God weet al lang dat er van ons ja, geen vrucht in de eeuwigheid is. Aanvaard dat en beleid dat. En zeg dan vervolgens ook, Heere, ik verlang ernaar, Heer, om vanuit uw troon dat nieuwe leven te ontvangen. Maar ik verlang er ook naar om heel dicht bij u te blijven. Zodat ik in mijn relaties niet van het kruis zal komen. Zodat ik in mijn dagdagelijkse leven niet toe zal geven aan mijn zondige begeerte. Zodat ik ook in dat, ja, voortdurend zijn in Christus. Ja, hoe moet ik zeggen, de gezindheid van Christus mag ontvangen. En dat zal God verheerlijkend zijn. En dat is een leven wat een leven van levensheiliging is. Met als einde het eeuwige leven. Amen. Zullen we met elkaar de Heere danken. Heere hemelse Vader. We loven en prijzen u voor uw goedheid en trouw. Dat u ook vanmorgen, Heere, opnieuw met al oude woorden naar ons toe wilde komen. Het is zo bekend. Romeinen 6 is zo bekend. En toch heb ik het nodig om dat elke keer weer te beseffen. Om elke keer weer als een koningskind toch mijn positie in te nemen van het gekruisigd zijn met Christus. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En Heer, als ik terugkijk, ook op 20 jaar in de bediening, dan zeg ik, dit is het geheim, Heer, wat u ook ons geleerd hebt van werken in een teamverband, is werken vanuit het kruis. Vanuit het feit dat we samen nobody zijn. Wij zijn niets meer. Heren, we zijn nog zo vaak een somebody. We willen zo vaak nog iemand zijn. of nog iets zijn. Maar Heere, als wij zeggen dat wij met Christus begraven zijn in de dood, dan zijn we nobodies. Dan draait het niet meer om ons. Zodat u alles zal zijn. Heere, ik heb dat elke keer weer nodig. In mijn huwelijk. En als ik moeilijke gesprekken heb met mensen in teamverband, dan is dit het geheim dat u elke keer weer ook tot mijn hart spreekt. Leef en werk en denk vanuit het kruis. Het gaat niet meer om jou. Het gaat om mij. En als ik die positie mag innemen, dan kan ik een goed gesprek hebben zonder boos te worden of geïrriteerd te raken of afgewezen te voelen. Want dan weet ik, Heer Jezus, dat u in mij woont en dat u het bent. Heer Jezus, die mij de kracht geeft om dat andere leven te leven, dat radicale nieuwe leven. En Heere, dit is een boodschap die het vlees niet aangenaam vindt. Want het vlees wil altijd wat zijn. Het vlees wil altijd wat nog meedragen en altijd nog wat meebouwen. Maar het stinkt. Het draait om onszelf. Dan staan we zelf weer centraal en anderen proeven dat. Heere, maar geef dat wij hier in de CGA allemaal nobody zullen zijn. Aan de voet van het kruis. Dat we allemaal één voor één zeggen, Heere, het gaat niet om mij, maar het gaat om de glorie van uw naam. Vader, we bidden dit alles. En we danken dit alles. In de wetenschap dat uw naam, Heer Jezus, wonderbaar is. En ons in staat stelt om te leven tot uw eer. We loven en prijzen u, drie enige God. Amen.